de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, daar zijn we weer. Het is maandag 4 mei 2020. En het is een bijzondere dag, want toch wel een van mijn persoonlijke favorieten van de podcast keert terug in deze speciale Mailbag Monday. Een nieuwe rubriek die we sinds kort hebben bij FC Afkikken, de FC Afkikken podcast. Die gaan jullie zo horen. Er zijn genoeg vragen binnengekomen om die te beantwoorden. En voordat ik je daarop ga wijzen of dat we die gaan beantwoorden voor je, wil ik je toch even wijzen op de dagelijkse liveshow om 12 uur. Zijn er op youtube.com/FC Afkikken om een half uurtje, drie kwartier bij te praten over het nieuws van de dag en natuurlijk een voetbalquizje te spelen. Maar dat is dus elke dag op YouTube, youtube.com/FC Afkikken. Gaan wij snel beginnen met Mailbag Monday. Ja, een van mijn persoonlijke favorieten klinkt een stuk beter dan Nestor van de show, Christian Wielaert.
Ja, ik wou het net zeggen.
Dat is wel een compliment, toch, Nestor?
Word jij wel eens Nestor genoemd?
Nee.
Nog
maar,
niet, hè?
Maar ik weet wel, bij mijn huidige voetbalteam, LSVV 70, hadden we ooit een Nestor die wel eens meedeed. Dat was een man die iets ouder was, Job Weststraten. En voor mij was dat wel met heel veel egaars en heel veel respect waar het woord Nestor werd gebruikt.
Nou oké, dan zal ik het liefdevol accepteren.
Ben je ooit eerder een Nestor genoemd?
Nee, het is de eerste keer. Misschien is dat het. Dat ik er even aan moet wennen.
Ja, ik zag jouw reactie. Ik zag ook net iemand reageren en die noemde het... hoe noemde hij het? Ik moet even kijken. Iets met grijzaard, toch?
Ja, dat klopt. Daar kan ik niks van zeggen.
Okay,
als blond heb ik heel lang proberen vol te houden.
Ja, heel goed. Je vroeg of we dit met beeld deden. Dat doen we niet. Want betekent het, als we het wel met beeld hadden gedaan, dat we een enorme baard bij je hadden gezien?
Nee. De baard is eraf.
Oké, die is helemaal af. Nee.
Okay. Ik heb 2 weken gedaan. Als ik dat had volgehouden, dan was ik nu... dan was ik nu de kerstman geweest. Dus dat is geen goed plan.
Oké. Hoe is het met
clean
je?
Clean shave.
Hoe is het met je?
Wel 70's kapsel.
70's kapsel?
Hoe is het met me? Ja... Okay. Echt, het kan beter, moet ik zeggen, hoor.
Ja? Vertel.
Ja, het leven zonder sport, zonder voetbal, dat is toch wel, heel erg leeg.
Ja.
Ik heb de commentaarloze streams van de Wit-Russische competitie geprobeerd te volgen, maar daar ben ik op een gegeven moment toch mee opgehouden, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, je hebt ook je grenzen, toch? Of niet?
Dan de keukenkampioen divisie.
Ja, inderdaad. Nee. Jij hebt ook je grenzen. Ja, het is een gekke periode. Het wordt misschien nog wel veel gekker, want er wordt voorlopig nog niet gevoetbald. Maar komende week zal er sowieso 1 rechtszaak plaatsvinden. Dat is wanneer Cambuur Leeuwarden het opneemt tegen de KNVB. Komende vrijdag is dat. Voor mij bij de rechtbank in Utrecht. Daarover deze week veel meer bij FC Afkikken. Maar er zijn best wel veel vragen binnengekomen. Mensen vonden het weer leuk dat je weer aanschoof in de podcast. Dus laten we gelijk even wat vragen erbij pakken. Dos die wilde sowieso weten, en dat zijn er wel meer met hem. De Bundesliga. Ja, de clubs zijn weer begonnen met trainen. Zagen we afgelopen vrijdag of zaterdag dat er 3 gevallen van corona positief op corona getest waren bij de eerste FC Köln. Die gaan gewoon door met trainen. Zijn vraag is, en wat wel ook meer mensen willen weten, moet de Bundesliga weer hervat worden? Ondanks al dit soort berichten.
Nou, niks moet, denk ik. Het is wel zo dat de Bundesliga-clubs in ieder geval heel graag wel het seizoen willen hervatten. Mm-hmm. In Duitsland is eigenlijk de situatie nog veel complexer dan in Nederland. Er zijn natuurlijk 16 deelstaten die allemaal hun toestemming moeten geven. Nou weet ik even uit mijn hoofd niet of de 18 Bundesliga-club in alle 16 deelstaten liggen. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval een groot aantal deelstaten moet toestemming geven. Het grootste deel van die deelstaten is het eens met de Bundesliga en wil dat faciliteren. Door toestemming te geven om weer vol te trainen en straks ook toestemming te geven voor die wedstrijden. En ja, het is natuurlijk ook, en dat vergeet denk ik soms iedereen, de Bundesliga, het voetbal in Duitsland, is net als in Nederland overigens, een bedrijfstak die het hoofd boven water probeert te houden en vecht voor het voortbestaan.
Ja.
En in die zin is het natuurlijk het goed recht van die bedrijfstak om daar zijn best voor te doen. We zien voetbal wel eens als een soort van luxe product on the side, wat je te alle tijden ook weer uit kan zetten als er in de maatschappij andere serieuze zaken aan de gang zijn. Ja, dat is het natuurlijk niet. Mensen verdienen verdienen hun brood daar. En niet alleen hele jonge overbetaalde vinden we dan vaak voetballers. Mm-hmm. Maar ook gewoon mensen die voor een club werken. De meerderheid van de mensen die voor professionele clubs werken, die zijn helemaal geen voetballer. Dus ja, ik vind dat de Bundesliga het volste recht heeft om te proberen dat te doen. Ze hebben een heel goed plan gemaakt. Ze hebben in een heel vroeg stadium hebben ze ook de communicatie met de overheden gezocht. En dan zie je ook dat er daar heel anders naar gekeken wordt dan in Nederland. Dat is geen toeval natuurlijk.
Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, het blijft dus heel lastig, het hele dossier. Want ze willen heel graag. Eigenlijk geldt hetzelfde in Engeland. Daar willen ze ook heel graag. Maar ja, ze zijn eigenlijk gewoon nog in afwachting. Hè? Van er kunnen nog bepaalde ontwikkelingen nu plaatsvinden de komende periode. Dus voor mijn gevoel blijft er nog steeds een beetje gissen steeds. Over of we nou echt wel gaan.
Er zitten nog wel haken aan de ogen aan, Niel. Dat komt wat ik net zei door die deelstaten die allemaal daar een plas over moeten doen, zeg maar. Allemaal toestemming voor moeten geven. Er is vorige week een vergadering geweest met Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten. In de loop van de week daarna, en dat is nu nog aan de gang, zijn er ook vergaderingen tussen alle vakministers van de verschillende deelstaten. En die moeten daar uiteindelijk een oké over geven. Bij de volgende vergadering van Merkel met de premiers van die verschillende deelstaten, die is aanstaande woensdag, dan wordt er verwacht dat er een klap opgegeven wordt. Tot nu toe is het wel zo dat erop lijkt dat de meeste seinen op groen staan. Maar er zijn ook een aantal seinen die, nou, laten we zeggen, op oranje staan. Zo heeft de chef van de politie in Duitsland gezegd dat hij er grote vraagtekens bij heeft.
Ja.
En ook ik ben de naam even vergeten van het instituut, maar het equivalent van RIVM,
ja,
heeft toch al wat vraagtekens ook erbij gezet. Niet per se het licht op rood, maar het is nog zeker niet een uitgemaakte zaak dat zomaar doorgaat. Meest gevaarlijk is natuurlijk wat er nu bij Keulen is gebeurd. Van ja, als er iemand positief wordt getest, wat doe je dan? Een heel team in quarantaine? Ja, dan kan er 2 weken niet gevoetbald worden. De kans is natuurlijk groot dat met 18 clubs in de Bundesliga, als je die 9 achterstallige speelrondes gaat inhalen, dat er ergens een positieve test zal zijn. Ja, moet dan iedereen 2 weken in quarantaine? Dan haal je dat niet voor 1 juli. En dat levert weer allerlei andere problemen op. Dus dat is wel iets om heel serieus naar te kijken.
Ja, inderdaad. Ja, het blijft een moeilijk dossier. Er kwamen best wel veel vragen overheen. Maar ja, je kan er zo weinig over zeggen. Ik denk dat ik heb het nog eens aan je gevraagd. Maar ik denk dat jij eigenlijk in hetzelfde kamp zit als ik zit. Dat als wanneer het mogelijk zou moeten kunnen zijn, dat we dan heel graag weer voetbal willen zien. Maar ja, daarover kunnen wij geen oordeel vellen of het mogelijk is. Hè? Zeg maar medisch gezien.
Nee, eigenlijk niet. Ja, eigenlijk niet. Kijk, wat mij wel opvalt is dat als je in een land dus, waar het veel complexer is dan in Nederland, met al die deelstaten, als je vanaf het eerste moment met één mond spreekt, een goed plan maakt en een goede lobby hebt naar de politiek, dat de kans dat je iets kunt regelen veel groter is dan wanneer je al in een vroeg stadium mensen voor een beurt laat praten, niet met één mond praat en dan ook nog vergaderingen gaat organiseren. Maar nou ja, goed, daar is heel veel over gezegd. Dat gaat dan niet over het voortzetten van de competitie, maar weer op iets anders. Daar komen we zo vast nog op. Maar ja, dat maakt wel een groot verschil.
Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Daarover komt een vraag nu ook binnen. Deze wil Jeroen van der Sloten, wil dat weten. Nu hebben we de clubs al gehad die voor hun beurt hebben gepraat. De burgemeesters die nu voor hun beurt gaan praten. Wie zijn de volgende?
dat is een goede vraag. Alleen, er is niet zoveel meer te redden.
Nee.
Behalve het volgende seizoen. Daar praten we nu dus over. En dat wil ik wel zeggen. Ik vraag me af, hè, als nou ECV, KNVB in een vroeg stadium plannen hadden gemaakt. Wat doen we als we niet de competitie kunnen uitspelen? Wat is dan plan B? En als plan B ook niet werkt en de competitie moet worden beëindigd, onder welke voorwaarden doen we dan? En laten we daar dan half maart, toen al duidelijk was dat die coronacrisis niet na 2 weken weg zou zijn. Iedereen wist dat toen al. Laten we daar op dat moment al over vergaderen. Op dat moment al een lobby naar de politiek starten. Ik noem maar wat, hè. Je had je kunnen voorstellen dat je had gezegd, Oké, wat zijn de hete hangijzers? Promotie degradatie. We regelen op neutraal terrein 2 wedstrijden. Waarin we bepalen wie er volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Hetzelfde doe je voor Europees voetbal met Willem II Utrecht. Omdat Utrecht nog een inhaalwedstrijd te goed had. En voor mijn part doe je dat ook met Ajax en AZ op het kampioenschap. En of in ieder geval de eerste plaats en de mogelijk directe plaats Champions League. Als je vanaf half maart, net zoals de Duitsers, een plan had gemaakt. Een scenario A, B, C. Een vergadering achter gesloten deuren. Zodat het hele voetbal met één mond praat. Dan ben ik ervan overtuigd dat je dat voor elkaar had kunnen krijgen.
Ja, inderdaad. Hierop doorbordurend wilt Durpstep weten, waarom heeft Erik Gudde nog een baan?
Ja, je weet, Niel, ik ben niet zo van het ontslag van mensen altijd.
Nee.
En dat er natuurlijk dingen onhandig zijn aangepakt, dat is zo. Maar je kunt Gudde niet alles verwijten wat er gebeurd is als het bijvoorbeeld gaat om het uit de school klappen van voetbalbestuurders in een vroeg stadium. Want ik denk bijvoorbeeld dat als bij Ajax en bij PSV al half maart gezegd wordt, ach, laat maar die competitie, want daar kwam het toch een beetje op neer. Ja, waarom zou je dan als regering tot het laatste moment willen onderzoeken of er nog wedstrijden zonder publiek kunnen worden gespeeld? Voor de regering en voor de burgemeester is het natuurlijk het meest eenvoudige en deze toch al moeilijke tijd. Als je zegt van, nou, dat doen we maar niet. Hè? Dan hebben we ook geen enkel risico dat mensen zich verzamelen of wat dan ook. Terwijl als je een goede lobby start en je zegt, we vechten voor het voorbestaan van de bedrijfstak. Ja, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ja, die dingen hebben wel een beetje met elkaar te maken. En dat is niet alleen Gudde te verwijten. Wat hem wel te verwijten is dat hij niet snel het initiatief heeft genomen om al eerder te vergaderen met de ECP, met de clubs, met de KKD om tafel en afspreken. Dit is scenario A, B, C, zoals ik net heb gezegd. Daar al meteen ook een goede lobby voor starten bij de overheid. En als je dan een vergadering gaat organiseren, beslist dan ook in een vroeg vrijdagstadium van, doen we dat transparant? Doen we dat met blanco stemmen of zonder blanco stemmen? Is er een verschil tussen een onthouding en een blanco stem? Publiceren we de stemming? Of gaan we individueel na de vergadering clubs gaan? Het was natuurlijk allerlei mogelijkheden waren geweest om dit veel slimmer en handiger aan te pakken, waar er veel minder weerstand was ontstaan. Waarbij, en dat denk ik wel, bij iedere beslissing natuurlijk een enorme storm van kritiek was opgestegen. Want ja, net zoals het heel erg moeilijk is om nu te zeggen, Cambuur dat fantastisch gepresteerd heeft en vrijwel zeker zou promoveren, gaat toch niet naar de Eredivisie. Zo was het natuurlijk ook heel erg moeilijk geweest om tegen ADO en RKC te zeggen, ja, inderdaad, jullie hadden met een goede reeks nog kunnen handhaven, maar ja, het zit er niet in, dus degradeer toch maar. Weet je, welke beslissing je ook had genomen, het was altijd van het risico gehad van kritiek, ja, en van mensen die daarmee oneens zijn.
Ja, nee, maar dat, je had nu niet voor iedereen het juiste oordeel kunnen, toch? Of zeg maar de juiste uitspraak kunnen doen, aangezien er altijd wel discussie was geweest. Ik denk dat het verwijt wat er heel veel wordt gemaakt richting de KVB. En dan moet je zeggen, ja, Erik Gudde is toch het uithangbord, hè, als directeur betaald voetbal, is dat er heel slecht gecommuniceerd is. En dat er ook best wel nonchalant met bepaalde dingen zijn omgegaan. Hè. Voor mij weet iedereen tegenwoordig nu wel wat er besproken is in die call vorige week vrijdag. Aangezien werkelijk alles gelekt is. Ik kan het bijna met iedereen die wij hebben gesproken bij FC Afkikken, het van minuut tot minuut opschrijven. Zo gedetailleerd. Ja. Iedereen wil ook alles lekken op dit moment. Hè? Wij zijn helemaal geen onderzoeksjournalisten. Nee, iedereen komt nu naar jou toe met alles. Met alle informatie. Dus wij zitten gewoon achterover en wij krijgen gewoon alles te horen. En eigenlijk wat je overal hoort, er is hele slechte voorbereiding. De Raad van Commissarissen, die hebben er toch wel, in plaats van dat ze toezicht moeten houden, toch wel iets meer dan toezicht gehouden en eigenlijk wel een beetje druk uitgeoefend. En ja, er is gewoon niet heel respectvol met bepaalde clubs omgegaan. En ik denk dat alles samen zorgt ervoor dat dit wel een hele bijzondere week gaat worden, denk ik, Christian. Want stel dat het komende vrijdag, hoe dan ook, dan dat korte geding gaat lopen. En die algemene ledenvergadering gaat er ook nog komen. En op een gegeven moment de clubs zijn opeens solidair met elkaar. Dat kan natuurlijk, hè? Dat, of in ieder geval dat 80-90% het met elkaar solidair is. Ja, wat ga je dan doen als KNVB? Ga je dan zeggen, oké, ons ego is toch niet zo groot. Wij maken een pas op de plaats. Wij gaan weer terug naar de tekentafel en we gaan naar jullie luisteren. Of blijf je voet bij stuk houden? Ja, ik vind dat wel.
Nou, als alle clubs solidair zijn en bijvoorbeeld, waar het nu een heel klein beetje heen lijkt te gaan, wat Hans Nijland er iets over gezegd heeft, omdat Ajax bijvoorbeeld bekendgemaakt heeft daarvoor te zijn, is richting die 20 clubs. Hè?
Ja.
Ook al omdat wanneer een rechter zegt, Cambuur heeft recht op Eredivisie. Ja, op welke grond kun je dan nu nog een club uit de Eredivisie weghalen? Dat kan helemaal niet meer, juridisch. Nee. Die club zal dan altijd ook weer een rechtszaak winnen. Maar ja, dat geeft wel aan wat voor een chaos het geworden is. Hè? Als clubs via de rechter Eredivisieplekken kunnen afdwingen. Het is maar goed dat er niet 6 clubs zijn die denken daar recht op te hebben. Dan wordt het wel heel druk in de Eredivisie.
Ja.
Ik vind trouwens zelf dat dat ongeveer het enige is wat de KNVB in een vroeg stadium wel heel goed duidelijk heeft gemaakt. Dat 20 clubs natuurlijk heel erg onwenselijk is. Ten eerste, met de krachtsverhouding in Nederland is 18 clubs al heel veel. Hè. De topclubs en mensen die gekeken hebben naar hoe je de Eredivisie kwalitatief kan versterken. die zijn al jaren erover bezig om dat naar 16 te krijgen. En ja, omdat daar een 80% meerderheid voor nodig is, wordt dat steeds door een aantal clubs onder in het rechter rijtje geblokkeerd. Daar komt het toch een beetje op neer. Toon Gerbrands heeft al gezegd van bij de nieuwe tv-onderhandelingen gaan we dit soort dingen meenemen. En als clubs denken geld uit die ruif te willen krijgen, dan moeten ze ook daarin gaan meedenken. Dus ja, je gaat eigenlijk in plaats van een stap vooruit, ga je een stap achteruit. Los van het feit dat je een extra kort seizoen hebt, dat je een EK hebt volgend jaar, dat de Europese wedstrijden ook gecomprimeerd raken. En ja, het virus is nog niet voorbij. Er kan zomaar weer een periode ontstaan dat het weer oploopt en dat er weer maatregelen zijn en dat er geen wedstrijden zonder publiek mogen worden gespeeld, laat staan met publiek. En dat we dus weer een tijdje stil liggen. Als je dan met 20 clubs zit, dan heb je kans dat je straks met 2 niet afgespeelde competities zit. Dus ik vind dat een heel onzalig idee. Maar goed, wat jij zegt, als er een consensus komt of als er een gerechtelijke uitspraak komt en het moet wel, ja, dan zou het daarop uit kunnen draaien. Ja, en daar heb je gelijk in, want dat hoor ik een beetje in jouw vraag door. Als we de clubs zeggen, laten we het dan zomaar doen, er is geen andere mogelijkheid. Ja, dan kan Gudde en de KNVB natuurlijk niet gaan zeggen, ja, maar dat doen we niet en we gaan er als enige voor liggen. Want dan, als hij dat doet, ja, dan wordt het denk ik wel heel moeilijk.
Ja, inderdaad. Ja, het is heel interessant om te zien. Zeker omdat er ook een vraag binnenkomt van Tamara. En Tamara zegt, al het gedoe hè, tussen de KNVB en de clubs, er is heel veel oneenigheid. Heeft dat denk je ook eventueel invloed op de vergoeding die de overheid gaat uitkeren richting het betaalde voetbal? Het betaald voetbal heeft bekendgemaakt dat ze 300 miljoen mislopen de komende 2 jaar, als ik het goed zeg. Denk je dat de overheid daar ook naar kijkt, naar het onderlinge gedoe?
Nou, natuurlijk. En kijk, vergelijk het met de situatie in Duitsland, waar ook naar de overheid gekeken wordt, maar wel in een vroeg stadium ook al een noodfonds was gecreëerd door de clubs zelf, door een aantal vermogende clubs. En natuurlijk, in de verhoudingen van het geld was dat in Duitsland een relatief klein bedrag, maar het was er wel al voor half maart. Hè. Ze hebben daar proactief gehandeld. Ja. En hier reageren we steeds weer op wat de regering besluit en hoe we eventueel met z'n allen zouden kunnen overleven. En als je dan ook nog met elkaar over straat rollenbolt, dan geeft dat niet een hele goede indruk van een stabiele bedrijfstak die je graag overeind wil houden en wil steunen. Wat natuurlijk wel moet gebeuren. Maar dat is wel een probleem inderdaad. Ja. En wat dat betreft moet je juist wel met één mond spreken. En ik denk ook, wat ik net zei, door alleen al voor het sportieve een lobby te starten en een plan te hebben zoals in Duitsland, waarmee je wellicht in wat voor vorm, verkorte vorm dan ook, de beslissingswedstrijden die ik net noemde, in ieder geval sportief beslissingen had kunnen nemen. Dat had ook weer voor veel meer rust gezorgd. Nu gaat het om het overleven. Nou, we weten, er is natuurlijk een regeling. Hè? Voetbalclubs zijn in principe gewoon organisaties met mensen in dienst. En als die omzet mislopen, dan krijgen ze voor die mensen krijgen ze een vergoeding. Alleen die vergoeding gaat tot een bepaald maximum inkomen. En dat is veel lager dan wat sommige clubs betalen aan hun spelers, met name de topclubs. Dus ja, daar zal sowieso een heel groot gat vallen. En die clubs zullen daar ook het meeste last van hebben. Los van het feit dat natuurlijk Nederlandse clubs ook heel veel inkomsten hebben uit de kaart op de tribune, de horeca, het MKB wat sponsor is. Dat zal allemaal wegvallen. En ik denk dat het voetbal zich geen goede dienst heeft bewezen door dit gekrakeel. Want dat werkt natuurlijk nooit.
En tuurlijk.
Als jij overheid bent, je kunt iedere euro maar 1 keer uitgeven. Dan doe je dat liever in een bijzondere regeling aan een bedrijfstak die in eendracht opereert. En waarvan je denkt, die zou wel eens kunnen overleven. Dan aan een bedrijfstak waarvan je denkt van, ja, die liggen zomaar elkaar overhoop. Ik kan ze wel gaan steunen, maar waarschijnlijk gaat het alsnog mis voor heel veel van die organisatie.
Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Overigens, het amateurvoetbal heeft al 11 miljoen gekregen. Natuurlijk uit dat fonds dat de KNVB met de ING heeft opgericht. Ja. Samen met de Oranje Internationals. En er is nu natuurlijk eerder bekend geweest dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt voor alle sportverenigingen. Waaronder dus ook voetbalverenigingen, amateurverenigingen. Dus daar is in ieder geval wel geld voor beschikbaar gemaakt. En ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb het met heel veel voetballers eigenlijk over gehad de afgelopen periode. Dat die voetballers ook zeggen, ja, het betaald voetbal staat ook nou niet bekend als een branche waar heel financieel goed vooruit wordt gekeken richting de toekomst. Het is heel opportunistisch. Ja. Er worden heel veel risico's genomen. En Peter Bijvelt zei het ook vorige week voor mij, of de week daarvoor bij ons, de directeur van Top Os. Weet je, ja, dat Top Os gewoon prima door kan op deze manier ook. Die hebben geld gereserveerd, geven geen geld uit. Maar die zegt zo, ja, we zijn natuurlijk wel daarvoor een best wel een vreemde ploeg in het betaalde voetbal. Want ja, elke ploeg neemt eigenlijk gewoon wel risico's. En sommige ja, zijn iets verantwoordelijker dan de anderen. Maar als ik ook zie hoe sommige huishoudingen eruit zien, ja, dan is dit misschien wel de redding van het betaalde voetbal in Nederland.
Nou ja, Herbert Heiner, de nieuwe president van Bayern München, opvolger van Heunes, die heeft daar iets over gezegd. Hij komt van Adidas. Hij heeft gezegd, zoals het voetbalgeschäft, hè, zoals in Duitsland zeggen, zoals dat opereert, dat kan eigenlijk niet. Het hangt van korte termijn aan elkaar. Dan is het in Duitsland eigenlijk nog veel stabieler dan in heel veel andere landen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met, zeker in die landen, met de enorme tv-rechten. Je moet het zo zien, als jij een club bent van het tweede niveau in een top 5 land en je hebt een budget van 50 miljoen, dan ga je, op het moment dat je promoveert, komt daar 100 miljoen bij aan tv-rechten. Dus ineens gaat je budget naar 150 miljoen. Het is een beetje natte vingerwerk wat ik nu doe hoor, maar dit zijn geen gekke bedragen die ik nu noem.
Nee.
Op het moment dat je dat geld niet allemaal uitgeeft en je reserveert 30 of 40 miljoen, ja, dan is er een concurrent die gepromoveerd is en ook 100 miljoen krijgt en die dat geld wel uitgeeft. Ja, die hebben betere spelers. En dan degradeer je dus waarschijnlijk weer. Dus ja, iedere club die op het hoogste niveau komt, heeft als het ware een pistool tegen zijn hoofd staan om al dat geld wat binnenkort komt uit te geven aan de beste spelers, om maar sportief te kunnen overleven. Alleen het economisch overleven op het moment dat er tegenwind ontstaat of een tegenvaller is, ja, dat is dan iets wat het onderspit delft. En ja, nu, in deze situatie, zie je dus ineens ook dat bij heel veel grote competities het echt maar de vraag is voor bijna de helft van de clubs of ze het eind van het jaar kunnen halen, als er niet massale steunprogramma's van de overheid komen. En dat is weer lastig, want ja, het is natuurlijk ook heel vreemd als er op dit moment heel veel steun aan allerlei bedrijfstakken gegeven moet worden. En dat die steun uiteindelijk zou gaan naar organisaties die mensen in dienst hebben, die 1, 2 miljoen verdienen, ja, om een potje te voetballen. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren.
Nee.
Dus wat dat betreft zit het voetbal in een hele moeilijke situatie. Die Heiner heeft ook gezegd, dit is een situatie waarin we eigenlijk eens een keer afspraken moeten maken. Hij zegt ja, marktwerking. Hij komt van Adidas.
Zeker.
Hij zegt ja, marktwerking, maar we moeten daar wel grenzen aan stellen. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld in Amerika, de bakermat van het kapitalisme, dat in de sport zelfs daar bijvoorbeeld salary caps staan.
Zeker.
Nou, dat is iets wat je ook zou kunnen voorstellen dat in Europa zou gaan ontstaan. Moeilijk is natuurlijk weer dat al die landen weer eigen wetgeving hebben. En om dat gelijk te trekken is weer heel erg moeilijk. En daarom is het tot nu toe ook nooit gelukt. Maar goed, misschien dat deze pandemie de hefboom is die ervoor kan zorgen dat dat wel gebeurt.
Ja, we gaan het straks nog hebben over, als we het toch over heel veel geld hebben, gaan we het hebben over Newcastle United. Daar kwamen wat vragen over binnen. Maar er zijn heel veel vragen en volgens mij moet jij gezellig met eten met de familie. Dus laten we wat temper in gooien. Er kwam afgelopen week,
zeker,
afgelopen weekend kwam er een, ja, nou, ik zal het netjes zeggen, ik vond het niet een heel sterk stuk bij Op 1. Dat de heren Erik Dijkstra en, nou moet ik zeggen, wie was het nog meer? Van Bureau Sport.
Nee, niet doen. Je wou tempo erin houden.
Ja. Nou ja,
penalties? Nee, niet doen.
Nee, ja, wat vind je ervan? Dat wil Ruben Drachtstra weten.
Ja, ik vind het een onzalig idee. Je kunt ook met z'n allen gaan zaklopen om de degradatiepromotie, maar kom op, hé. Voetbal is voetbal. En ja. Dat is niet strafschoppen nemen.
Nee.
Ik heb de uitzending zelf niet gezien hoor, maar ik heb gelezen wat zo'n beetje het voorstel was.
Ja,
ja, ik ben daar geen voorstander van.
Nee. Dat laten we het er ook. Maar Ruben wil nog wel een kwalitatief sterk inhoudelijke vraag aan je stellen. Eet Christian nog wel, aangezien de restaurants dicht zijn, of haalt hij nu al doet hij nu aan afhaal?
Ja, ik zou willen zeggen dat ik ben afgevallen, maar net als de meeste mensen tijdens de lockdown is dat niet helemaal gelukt, integendeel.
Oh, okay.
Maar desalniettemin mis ik wel enorm de vrijdagmiddag uitstapjes naar Chinese restaurants in de verschillende steden, in de verschillende provincies in Nederland. Waar je dan lekker om 4:30 als enige in de eetzaal zit.
Ja.
Systeemplafonnetje, ja, dan ben ik in mijn element en dat mis ik nu.
Maar ben je nu dan iemand die, want je voor de mensen die jou, nou, ik denk dat ze inmiddels je wel goed kennen, hè, door alle podcasts en alle optredens bij ons, maar je bent iemand die van koken houdt. Ben je nu iemand die de hele tijd dag in dag uit, zeg maar, 3 gangen, 5 gangen diners op tafel gooit voor de familie?
Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel.
Wat goed zeg.
Vanavond ben ik niet degene die kookt, maar Ja, ik heb weinig werk te doen natuurlijk. Dat zal je niet verrassen.
Ja.
Mijn dochter die woont nu tijdens de lockdown hier thuis. En mijn vrouw werkt vanuit huis. Mijn dochter werkt ook vanuit huis. Dus ik ga overdag boodschappen doen en koken. En dat is eigenlijk een beetje de hoofdbezigheid die ik nu heb.
Ja, want dat willen
mensen een beetje te sporten.
Ja, want dat willen mensen ook weten. Zeg maar, hoe zien jouw werkdagen er op dit moment uit als verslaggever van Fox Sports?
Nou ja, laat ik zo zeggen, werken doe ik bijna niet. Af en toe maken we online iets, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus het is voor mij, niemand hoeft medelijden met mij te hebben, want mijn salaris wordt netjes betaald.
Ja.
Maar je wordt er wel heel verdrietig van. Ja. Want ik heb vrij leuk werk.
Ja.
En dat valt nu weg.
Leukste werk van, in ieder geval. Een van de leukste banen die je kan hebben. Nee, dat denk ik ook, ja. Even kijken. Pim wil weten, wordt gesproken over mogelijke ruildeals in de aankomende transferperiode in plaats van spelers kopen. Wat zien jullie als de meest realistische en beste ruildeals? Poeh, topclubs buitenland en topclubs Nederland.
Poeh, dat vind ik een hele lastige. Dan moet je natuurlijk ook weer gaan kijken naar wie er eventueel weg zou gaan.
Ja.
Wat ik wel denk is, het eerste waar ik aan dacht is bijvoorbeeld de situatie Onana. Hè? Stel, die gaat inderdaad naar Barcelona. Zou je op de een of andere manier dan kunnen ruilen om een goede keeper binnen te halen voor Ajax? Op huurbasis bijvoorbeeld. Of inderdaad vanuit een korting op de transfersom. En om eigenlijk de periode te overbruggen totdat Scherpen en Kortarski 100% zijn. Aangenomen dat Varela een tweede keeper zou blijven.
Ja.
Het probleem bij dat soort deals is, als je uit de top 5 competities gaat ruilen en je gaat spelers hierheen halen. Ja, dat als je spelers van kwaliteit wil, dan zijn dat spelers die over het algemeen op salarissen van 3, 4 miljoen of meer zitten. Ja, die zeggen leuk zo'n ruil, maar ik wil wel graag hetzelfde blijven verdienen. Nou weten we dat in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld een club als Ajax uitzonderingen kon maken en dat ze bedragen kon betalen. Maar ja, Ajax voelt ook deze pandemie.
Mm-hmm.
En die zal ook niet zomaar voor een vervanger van Onana, ik zeg maar wat, een salaris van 3, 4 miljoen op tafel willen leggen. Dus bijvoorbeeld het hele Sillissen scenario. Ja, ik geloof daar niet in. Wat ik wel denk is dat er bij in de grote competities, dat clubs minder makkelijk geld zullen kunnen uitgeven. Zeker ook als ze mensen op verlof hebben gestuurd, als ze steun krijgen van een regering, dat ze misschien wel tactische transfers zullen toepassen en dan inderdaad ruildeals zullen doen met bijvoorbeeld club uit een andere top 5 competitie. Ik zeg maar wat, de ene club heeft 3 linksbacks, maar 1 rechtsback, omdat er ergens een rechtsback een kruisband gescheurd heeft. En dat is bijvoorbeeld in de Bundesliga. En ergens in Engeland is het andersom. Ja, dan zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat er op die basis deals gedaan worden. Ik vind het wel interessant te volgen. Goeie vraag.
Ja,
ik vind het nu al te voorspellen.
Ja, laten we deze ook misschien even parkeren voor de sociale media, Twitter en Instagram. Kijken of mensen daar een goede idee over hebben. Die weten ook veel meer. Wij worden nu overvallen door deze vraag ook. Zeg maar wat er speelt. Welke spelers misschien weg willen bij Barcelona die er niet direct aankomen en die misschien Ajax wel kan gebruiken. Dus deze parkeren we even. Dat is, Thijs wilde hem ook weten. Maarten de Fokkert, podcastcollega en tweede doelman bij Excelsior. Wie is je favoriete voetbalpersoonlijkheid?
Poeh. Ja, ik denk toch Mourinho.
Ja?
Verbaas jou, hè? Of niet?
Nou, ja, ik ken je wel een beetje. Ja, ik denk dat. Ja. Nou, leg maar even uit. Dan ga ik ook wel eerlijk toegeven of ik het met je. Of ik ook zo dacht dat jij ook zo dacht. Zo, okay.
Nou, ik ben het zeker niet altijd met Mourinho eens. Maar ik hou van mensen die uitgesproken zijn. Die origineel denken. Die zich niet te veel aantrekken van wat anderen denken. En één ding kun je wel zeggen van Mourinho. Ja, de club mensen waar hij voor staat, daar staat hij ook voor.
Mm-hmm.
Ik heb wel eens met Ed de Groei over gehad. Die heeft een blauwe maandag nog onder Mourinho gewerkt. En die zei van, ja, die hele kleedkamer die ging gewoon voor die vent door het vuur. Dat kreeg hij wel voor elkaar. En ik moet gewoon. Ik heb hem ook een paar keer mogen interviewen. En dan had hij ook prachtige one-liners. Ik interviewde hem ooit na een hele belangrijke wedstrijd in de competitie, waarbij Chelsea een voorsprong had op Manchester United. Van Gaal was toen trainer van Manchester United. En Chelsea eigenlijk met afbraakvoetbal won die wedstrijd van Manchester United, waardoor de voorsprong eigenlijk zo groot was geworden dat ze de Engelse titel bijna niet meer kon ontgaan. Waarop ik tegen Mourinho zei, you've got one hand on the title trophy. En zijn antwoord was binnen een fractie van een seconde: yes, but we need two. dat is typisch Mourinho. Ik heb hem één of twee keer vaker mogen interviewen. Eigenlijk altijd heeft hij dat soort scherpe zaken. En natuurlijk krijg je als verslaggever ook een beetje van: wat zijn de mensen die het meest interessant maken?
Ja. Ja, nee,
ik
inderdaad.
Heb zwak voor Mourinho.
Ja, even kijken. Gunnar Buisman. Dan trekken we hem even door. De leukste speler en minst leuke speler om te interviewen.
dit is zo'n moeilijke vraag. Terwijl het me zo vaak gesteld is. Maar de leukste speler om te interviewen. Ja, het is natuurlijk een inkopper. Maar Frenkie de Jong is verademing om te interviewen. Wat ik altijd leuk vind, is als je met Marco van Basten was dat bijvoorbeeld ook zo. Dat als je mensen interviewt, dat ze dan antwoord geven alsof je met ze aan de bar staat. Of dat je ze bij de Albert Heijn tegenkomt. En niet dat ze op een bepaalde manier gaan praten. Ja, je kent het wel, dat ze soms iets te gewichtig taalgebruik gaan hanteren. Terwijl ze eigenlijk heel weinig zeggen bijvoorbeeld. Ja, dat kan ik heel erg vermoeiend vinden. Ja. Ik kan nog niet één iemand noemen die dat veel erger heeft dan anderen. Moeilijkste interviewer kan ik trouwens wel zeggen. Aruna Kone. Want Aruna Kone, ik spreek een beetje Frans, maar die kwam uit de Ivoorkust natuurlijk. En die had een accent en dat was bijna niet te doen. Ik heb ooit geïnterviewd. Toen dacht ik van nou, ik monteer het en ik stuur het naar vertaling. En die bekijken het maar. En dan zie ik wel wat het uiteindelijk geworden is. Ik herkende hier en daar een paar woorden. Werd ik gebeld door die mevrouw van vertaling die zei: ik kan er niks van maken. En dat was iemand die vloeiend Frans sprak.
Dus, het lag niet aan jou.
Als iemand niet kan verstaan, dan maak ik het niet makkelijker.
Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je doet dit werk al 15 jaar voor mij. In ieder geval bij Eredivisie Live, bij Fox. Dat je wel met iemand hebt dat gewoon niet werkt. Dat het gewoon niet loopt.
Soms wel een eerste keer of zo. Soms ook dat
maar je hebt niet iemand over de langere periode dat het gewoon niet klikt of zo?
Niet.
Nee, ik zit even te kijken. Ja. Ja, de meeste mensen...
Ik heb bijna met iedereen wel eens, in ieder geval wel eens een keer een leuk interview gehad. Ook wel eens minder hoor natuurlijk, maar...
Heb je wel eens ruzie gehad of niet?
Ja, we hebben wel eens ruzie is een groot woord. Nooit zodanig dat iemand niet met me wilde praten of zo, maar wel aanvarentjes.
Maar dat het bijvoorbeeld doorgaat als de camera uitstaat, dat het dan nog doorloopt?
Jawel, dat gebeurt af en toe wel. Ja, ja,
oké. Okay.
Ja.
En wat voor een persoon ben jij dan? Hou jij voet bij stuk of niet? Of ben jij dan op een gegeven moment dat je denkt, nou ja, waar hebben we het eigenlijk over?
Nou ja, ik kan wel voetbal bij stuk houden, ja. weet je wat het is, Niel? Ik ben niet iemand die met geniepige vraagjes probeert of zo mensen uitspraken te ontlokken waar ze dan later mee om de oren kan slaan. Ik vraag gewoon aan mensen hoe het zit en wat ze ervan vinden. Maar ik vraag wel, ja, wat ik me afvraag, dat vraag ik. En ik heb wel het idee dat ik dat fatsoenlijk doe. En als mensen daar een probleem mee hebben, ja, dan ben ik ook wel zo dat ik mijn manier van vraag stellen best wel kan verdedigen.
Ja.
En als het dan vervolgens een oneindige discussie wordt, dan zeg ik van, dan zijn we het lekker oneens, prima.
Ja.
Maar dat gebeurt daar niet zo vaak.
Ik moet wel zeggen, in deze tijd, we hebben natuurlijk in het begin gehad dat clubs eigenlijk niet wilden dat mensen mee wilden werken. Wij maken elke dag iets en dan voelde je soms dat clubs niet mogen werken. Maar hoe meer wij mensen spreken nu, hoe loslippiger ze eigenlijk zijn, hoe meer ze gewoon vertellen. Omdat als je het kijkt, het is natuurlijk altijd relatief, maar nu nog veel relatiever dan normaal. Zeg maar hoe belangrijk het is dat wij het over voetbal hebben. Zo, weet je, hadden we het bijvoorbeeld over het filmpje wat de burgemeester van Leeuwarden maakte en Art de Graaf vertelde mij, wij dachten dat al toen wij het filmpje zagen. Dit is eerder opgenomen. En die tussen neus en lippen door zei hij, ja, die is al 's ochtends al opgenomen. Toen dachten we, ja, dat dachten we dus al. Maar normaal komt dat niet naar buiten, want dan moet netjes blijven. Omdat je tegen Hans de Koning zegt, denk je dat je Guus hebt overgehaald om bij VVV te gaan voetballen? En toen was het nog allemaal niet rond. En dan gaat Hans gewoon doodleukste verhaal. Ja, ik vind het wel mooi in deze periode. Het wordt allemaal wat toegankelijker.
Ja, dat is mooi. En Hans is altijd relaxed. Hè? Die zegt gewoon meestal wel hoe het zit.
Ja, nee, dat is ook zo. Overigens kregen we heel veel vragen.
Soms zegt hij erachteraan, ik weet eigenlijk niet of ik dat al mocht zeggen. Heerlijk.
Ja, was dat niet dat interview met jou ook, met zijn assistent, toen zijn assistent bekend maakte dat Hans kwam?
Nee, dat was niet met mij. Dat was Pascal. Ik weet niet helemaal zeker. Ik dacht Pascal.
Oké, ja. Maar heel veel vragen over Cambuur. Nog Cambuur, hashtag Cambuur komt eraan. Het stond helemaal stil in het... of helemaal vast in het centrum van Leeuwarden. Op weg naar het stadion natuurlijk. Je kon daar een sticker...
met die stickeractie.
Ja, meer dan 50.000 euro opgehaald. Fantastische actie natuurlijk. Mensen willen weten of dit dan voor een warm gevoel zorgt in jouw hart op dit moment. In deze toch wel voetballoze periode.
Zonder meer.
Ja, nou, ik vind het wel echt heel mooi. Als je
Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar alleen het warme gevoel in mijn hart, daar koopt Cambuur heel erg weinig voor. Ja. Daarom zeg ik het een beetje cynisch misschien. Maar ja, het is wel geweldig om te zien wat die club losmaakt.
Ja.
En je gunt het ook iedereen bij Cambuur natuurlijk. Maar ja, het is ook weer te makkelijk om te zeggen dat dus de beslissing verkeerd is geweest om niet naar 20 clubs te gaan of om niet te kiezen voor... Kijk, want dat vind ik wel. Die meerderheid en minderheid wordt steeds erbij gehaald. Uiteindelijk zijn er natuurlijk maar twee clubs die voor promotie hebben gestemd. Uit de Eredivisie.
Ja.
Als die verhalen kloppen. Maar nou, jij weet dat beter dan ik. Jij weet volgens mij van iedere club precies wat ze gestemd hebben en of ze gestemd hebben. Maar...
Ja, zeker. Nee,
Ik dacht uit mijn hoofd Sparta en Emmen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zijn de enige twee Eredivisie clubs die voor promotie gestemd hebben.
Ja, want er zijn dus ook twee uit de KKD die tegen hebben gestemd. En dat heeft wel heel veel kwaad bloed gezet bij de Graafschap en bij Cambuur. Zeker omdat ze dachten...
Ja, dat geeft ook al aan. Kijk, en het feit dat er ook maar twee clubs in de Eredivisie voor degradatie hebben gestemd, dat geeft ook al aan van, ja, dat zo'n stemming misschien niet zo heel erg goed systeem is. Als je te maken hebt met een divisie waar clubs geacht worden loyaal aan elkaar te zijn.
Ik had nooit verwacht dat ik het eens zou worden met John van Zweden, die we dus live in de uitzending opbelden. En die boos werd op mij op mijn tweet dat ik bekendmaakte dat ze aan het lobbyen waren. En daarin wel mij gelijk gaf, gelijk in datzelfde gesprek, want dat is wel John van Zweden. Die, hè? Ja. Ik ben heel benieuwd. En ik zei het al aan het begin van deze podcast, wij zijn geen onderzoeksjournalisten. Ik kijk heel erg uit naar een reconstructie van de 24 uur van die donderdag op vrijdag. Wat er allemaal is gebeurd. Wie heeft gebeld. Welke afspraken zijn gemaakt. Echt, Christian, ik heb de meest krankzinnige dingen gehoord. Dat Telstar tegen heeft gestemd. Zodat er zijn spelers die uiteindelijk via die bij ADO een verleden hebben. En die via Telstar natuurlijk door zijn gebroken. Jerdy Schouten en Rody de Boer, om maar twee mensen te noemen.
Yeah.
En dat ADO heeft gezegd, wij laten onze... want mochten ze ooit weer doorverkocht worden, dan krijgt ADO daar ook weer geld. Wij laten dat deel schieten of wij nemen dat geld aan en dat gaat dan naar Telstar. Maar dan moeten jullie nu wel tegenstemmen. Nou, dit is echt de allerbeste, toch, conspiracy die ik ooit heb gehoord. En ja, het is ook heel moeilijk te controleren, maar ja, ik vind het heel mooi.
Ik sluit het niet uit dat, ik zeg niet dat dit gebeurd is, maar ik sluit het niet uit dat dat soort afspraken...
Oh, zeker, 100%.
Ik sluit het echt niet uit. En daarom is dit ook geen goede manier om zo'n beslissing te nemen.
Dit is ook niet bevestigd, maar Dordrecht bijvoorbeeld, wat we hoorden... En dat is wel interessant. Ik weet niet of die gestemd hebben. Maar Dordrecht zou dus niet voor moeten stemmen. Omdat zo zouden ze extra spelers volgend jaar krijgen van ADO. Maar goed. We dwalen af. Komende vrijdag is er natuurlijk nog
een ADO had geen spelers meer over en ook geen geld meer. Terwijl in de Eredivisie, maar ze hebben zoveel verplichtingen aangegaan.
Ja, even kijken. We hebben Maarten de Fokker gehad. Martijn Rietberg. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar die kan ik wel beantwoorden. Wat gebeurt er met de seizoensbetje van Unibet? Ja, die zijn gewoon teruggestort. Het geld wat je hebt ingelegd, ik heb in ieder geval teruggekregen. Ik had, ik denk in januari heb ik ingezet AZ kampioen worden. Quote was 9 keer en ik heb Feyenoord nog kampioen worden. Die lag een stuk hoger. Dus daar heb ik mijn geld voor teruggekregen. En ik had Mayran Boadou als topscorer van de Eredivisie. Dus, uiteindelijk heb ik gewoon mijn geld teruggekregen. Dus AZ wel jammer. Feyenoord, geen idee. Maar AZ en Boadou. Boadou viel toch wel tegen na de winterstop. Daar had ik meer op gehoopt. Dus,
maar kijk, dat vind ik ook. Iedereen doet nu net alsof AZ eigenlijk de gebeten hond is. Omdat ze het kampioenschap zijn misgelopen. Maar we moeten niet vergeten dat AZ maar 6 punten boven Feyenoord staat. Dat AZ nog moest inhalen tegen Feyenoord. Dat AZ... vanaf eind december de laatste 8-9 wedstrijden in de Eredivisie. Nou ja, Sparta verloren, Willem II verloren, Twente verloren. Dan vergeet ik er nog 1 of 2. AZ zat ook niet in zo'n goede periode. Misschien ook niet zo gek dat AZ op een gegeven moment gezegd heeft, laten we maar stoppen met die competitie. Want dan waren ze in ieder geval in die top 2.
Ja, nee, inderdaad. dat is een hele goede.
Ja, ik zeg niet dat de belangrijkste overweging is geweest. Maar dat heb ik nergens gehoord. Dat, ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Alsof AZ al zeker van was om boven Feyenoord te eindigen. Ja, dat kun je toch niet met droge ogen zeggen.
Nee. Stefano van Leeuwen, dit is een goede vraag. Beste Nestor, goed dat u weer terugkeert in de S Afkikken podcast. U wordt gemist. Matthijs Manders wordt weggepest bij de ECV en wordt nu algemene directeur van NAC. Jan de Jong wordt weggepest bij Feyenoord en wordt nu de opvolger van Matthijs Manders bij de ECV. Hoe kan dat toch?
Ja, ja, het Nederlands voetbal is wel een
Old Boys Network
van baantjes geworden. Hè? IJzergaard die vertrokken is bij NAC, die is daarvoor weggepest bij Heerenveen.
Ja.
Paul van der Kraan die heeft volgens mij nu inmiddels bij bijna iedere betaald voetbalorganisatie in Nederland gewerkt. Het blijkt maar weer dat het in ieder geval een aparte tak van sport is.
Maar jij kan dit ook niet goed duiden, of wel?
Betaald voetbalorganisatie runnen. Want iemand die het ooit een keer gedaan heeft, daarvan wordt al gauw gedacht door andere clubs dat hij beter kan dan een willekeurig ander iemand.
Ja.
Ja, en dat is dan weer anders dan bij Bayern München. Hè. Dan nemen ze gewoon de oud-directeur van Adidas en die doet het. En dat legt ze geen wind eigenlijk.
Nee. Ja, het is wel grappig natuurlijk. Jan de Jong heeft een hele korte periode in het voetbal gewerkt. Heeft daar natuurlijk daarvoor jarenlang de NOS geleid. Matthijs Manders natuurlijk wel voor mij best wel... Nou, voordat hij naar de ECV ging, voor mij 3 jaar gezeten bij ADO Den Haag. Dat wel vrij goed gedaan. Zeker in het lastige dossier met China. Maar nu... Ja, overal. Ik weet niet wat die beste man verkeerd heeft gedaan. Maar hij werd natuurlijk door een aantal grote mensen in de voetbaljournalistiek gewoon eigenlijk karaktermoord op hem gepleegd. Dus zijn toekomst was ook niet zeker bij de ECV. En dan zie je nu dat hij dan gaat naar gelukkig een stabiele organisatie als NAC. Waar natuurlijk ook echt van alles aan de hand is. Ja, ik vraag me ook af. Ja, kijk. Ik kan van mezelf al zeggen dat ik een groot ego heb. Maar dat je daar als Matthijs Manders nu weer zin in hebt. Hoe groot moet je ego dan zijn dat je denkt, ja, dan ga ik maar dit doen?
Ja, ik weet niet wat de alternatieven allemaal zijn. En misschien dat hij ook dacht van, nou, hoe lang zou de ECV nog duren?
Ja.
Dus ik weet niet wat zijn overwegingen zijn geweest.
Nee, maar het moet wel iets met ego te maken hebben, toch? Zoiets. Denk ik dan.
Misschien heeft ergens directeur zijn... algemeen directeur zijn, sowieso al met ego te maken. Zelfs ook buiten het voetbal. Dat zit er toch altijd een beetje in.
Ja.
Als je algemeen directeur wil zijn, dan ben je toch over het algemeen ook wel iemand die graag op de voorgrond treedt. En ik moet ook zeggen, de algemeen directeuren die ik ken uit voetbal, geldt dat ook wel een beetje voor. En daar is ook niks mis mee.
Nee.
Er zijn nou eenmaal mensen die dat hebben en dat moeten ze lekker doen.
Ja.
Mag ik trouwens iets voorspellen? Jan de Jong, die nu bij de ECV is, die is aangesteld als interim.
Voor een jaar, hè?
Staat erachter, in eerste instantie, voor een jaar. Dus hij is interim, maar het is voor een jaar. Maar het kan ook 2 of 3 jaar worden. Ja, de meeste niet-interims, die zitten niet zo lang bij de ECV, volgens mij. Maar goed, mijn voorspelling, ik denk ook dat dit ook weer een tactische benoeming is. Als je iemand namelijk benoemt als interim, dan komt er veel minder snel kritiek op en vergaderingen over of dat wel door moet gaan.
Ja.
En als vervolgens iemand zit als interim en het gaat aardig, dan zeg je gewoon dat hij nu geen interim is en dat hij blijft. Dus mijn voorspelling is dat over een maand of 8, 9 bekend wordt dat Jan de Jong blijft. Tenzij er allerlei hommeles weer ontstaat over wat voor een dossier dan ook. Dan bleek hij gewoon interim voor een jaar en dan gaat hij 1 juni 2021 weer weg. Dat is maar, let op.
Ja, het is inderdaad. We horen hem de laatste tijd steeds minder in het hele dossier. In het begin hoorden we best wel veel als baas van de competitie. Zo moeten we het zeggen, van de Eredivisie. Hij is de baas van de Eredivisie, niet de KNVB. Dus dat is weer een ander, heel ander dossier. Dat loopt ook zo lekker in Nederland, omdat iedereen er iets over moet zeggen. Maar goed, van Matthijs Manders is het een klein stapje naar Newcastle United. Want Newcastle United had ook al een aardige eigenaar met een behoorlijke ego, om het zo maar netjes te zeggen. Nogmaals, ik ga nog maar een keer het artikel een keer pluggen op The Athletic. Het is een waanzinnig artikel. Je leest het wel, ik denk in 1 kwartier, 20 minuten gaat het erover. Het gaat over de oude, nou eigenlijk de huidige eigenaar nog, Mike Ashley, hoe die ooit de club kocht. En wat er uiteindelijk allemaal gebeurd is. Inmiddels, hij heeft het voor mij in 2007 kocht. Het is nu 13 jaar later. Is een nieuwe koper op de markt. Niet zomaar iemand. Het is, als ik volgens VI, want ik heb verschillende verhalen gelezen. Maar VI opent met een fantastisch, een Saoedisch investeringsfonds met een geschatte waarde van 367 miljard euro. Ik dacht dat er zal wel miljoen staan, maar 67 miljard euro, oké. Okay. Dat moet ik even goed zeggen. QRB 1999, die zegt, Newcastle zal alles weg gaan kopen, maar welke spelers gaan ze dan allemaal wegkopen?
Ja, ook dat is weer niet zo. Je ziet dat als een club dan heel veel geld krijgt, dat het altijd even duurt voordat je de allerbeste spelers kan kopen. Je zag het bij Paris Saint-Germain, je zag het bij Manchester City. Je kunt goede spelers kopen, maar de echte toppers, die kijken toch de kat uit de boom en die blijven liever bij de gevestigde orde. Op het moment dat je dan spelers koopt uit de categorie daar net onder, je hebt succes, dan kun je in de tweede fase kun je wel die grote spelers gaan kopen. Ja. Als je kijkt bij City, bij Paris Saint-Germain, die hadden niet meteen Guardiola en Neymar binnen. Nee, daar ging even tijd overheen. Ze moesten eerst even met de geïnvesteerde gelden wat succes halen, groeien, een aantal jaren meedoen en dan happen de echt grote spelers toe. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij uiteindelijk binnen zullen gaan halen. Ze gaan natuurlijk heel veel betalen. Ze gaan een van de weinige clubs zijn die inderdaad budget heeft om spelers te halen. Als het allemaal doorgaat, hè? Want ik begrijp dat het allemaal nog wel wat problemen heeft. Met name ook in het verhaal met beIN Sports, met Qatar. Ja. Dat vind ik dan ook weer mooi, dat een veel grotere showstopper is dan dat de grote man achter het fonds waarschijnlijk verantwoordelijk is geweest voor het in stukjes hakken van een journalist in de ambassade in Istanbul. Maar goed, moet ik kijken of het nog doorgaat, maar het gaat wel heel interessant worden om te volgen. Ja. Het kan zomaar zijn dat het de eerste jaren tegenvalt, maar dat we over 5-6 jaar Newcastle kampioen van Engeland zien worden. Dat zou me niet verbazen.
Ja, het is wel...
Uiteindelijk stormt geld naar het laagste putje, zeggen we dan, Niel.
Oh, oké. Okay. Heb ik weer wat geleerd. Nee, maar het is meer dat je nu... tegenwoordig is het ook natuurlijk wat lastiger dan in die tijd dat City... daar geld werd geïnvesteerd. Omdat je tegenwoordig financial fair play hebt. Dat kan je natuurlijk omzeilen met sponsorcontracten en dat soort dingen. Het gaat hoe dan ook interessant worden. En ik zat te denken aan die Ashley. Hè. Voor mij komt het helemaal niet voorbij in dat artikel van The Athletic. Maar ik zat laatst te denken... Ashley heeft ooit een coach een 8-jarig op contract gegeven. Weet je nog wie dat was? Bij Newcastle? Oeh. Ik denk dat jij hem wel hebt geïnterviewd namelijk.
Was het Gullit?
Nee, Alan Pardew.
Alan Pardew. Ja, die heb ik wel geïnterviewd.
Die kreeg in 2012 van mij. Toen was hij van mijn manager van het seizoen. En toen kreeg hij een 8-jarige verlenging. En toen... is die voor mij na 2 jaar of zo... is die naar Crystal Palace gegaan... waar die toen heen wilde. Maar een 8-jarig contract. Het is voor mij 2 keer geweest... dat een club zo'n lang contract... mooi is bij Man United... en dan, Alan Pardew bij Newcastle. Maar het gaat hoe dan ook... gaat er wel voor zorgen... we hadden het er vrijdag al in de show over. Weet je. Het is natuurlijk een enorme grote club... Newcastle. Dus dat gaat natuurlijk wel heel interessant worden.
Ja, het is echt een hele grote club. Ik heb een tijdje... Engels voetbal gedaan, dat was ik ieder weekend in Engeland. En dan als je bij, vooral als je bij een wedstrijd was waarbij Newcastle uitspeelde. En over het algemeen, als je uitsupporter bent van Newcastle, dan zit je heel lang in een bus. Ja, er zaten gewoon altijd 7.000, 8.000 man gewoon. Dat is als het stadion naartoe liep. Maar dat is echt ongelooflijk.
Ja, ja, nee. Het, ja,
ik ben... het is ook niet het rijkste stuk Engeland, zullen we maar zeggen.
Nee, inderdaad.
Jordi's, hè?
Ja, nee, het is
absoluut... Jordi Shore. Dat is eigenlijk het volk wat op de tribune zit bij Newcastle.
Ben jij een vaste kijker daarvan of niet?
Nou, nee, dat doe ik weer niet.
Ah. Ja, het zou zomaar kunnen in deze periode dat je allemaal dit soort dingen gaat kijken. Joyce, dit is misschien wel een mooie laatste vraag. Joyce heeft vraag. Christian, je voorspelling voor volgend seizoen. Ervan uitgaande dat er niemand weggaat bij alle topclubs in Nederland. En ze wel wat eventuele versterking krijgen. Transfervrij.
Poeh. Wie de kampioen gaat worden?
Ja, in Nederland. Gewoon je voorspelling. Zeg maar top 5.
Ik denk dat PSV kampioen gaat worden. Ik geloof heilig in de Robert.
Zo! Oh. Oké. Okay.
Die gooi ik er gewoon even in.
Oké. Okay.
Ik denk dat Ajax ook hele hoge ogen gooit. Omdat door de pandemie er gewoon minder spelers weg zullen gaan. Er zullen minder hele hoge biedingen komen. En Ajax met zijn reserves zal minder snel in paniek zijn en spelers moeten verkopen. David Neres blijft waarschijnlijk, hè, want ik heb gezien dat zijn vriendin zwanger is. Dus die zit natuurlijk ook niet te wachten op allerlei onrust.
Gefeliciteerd.
Dat is ook heel gunstig voor Ajax.
Ja, gefeliciteerd aan de familie Neres.
Dus ik denk dat het een two-horse race wordt. Okay. Dus PSV en Ajax, waarbij ik Rokers Schmid de doorslaggevende factor gaat
zijn. Zo, om de druk nog maar even te verhogen. Ja, want we hebben voor mij afgelopen week over gehad. Feyenoord zie je niet als kanshebber met advocaat die blijft. En natuurlijk misschien wel Berghuis en Kutsju die allebei blijven.
Nee, denk het niet. Ik denk dat die daar net achter blijven. Okay. Ik denk dat Feyenoord wel een goed seizoen gaat hebben.
Ja.
Maar we moeten ook niet vergeten dat dit seizoen nog niet helemaal afgelopen was. Dat Feyenoord ook niet alle wedstrijden geweldig gevoetbald heeft. Ja, en Kukcu is natuurlijk ook maar, dat is ook een beetje onrustig nu, hè?
Dat is zeer onrustig, want hij heeft voor mij weer een bot afgewezen, toch?
Ja.
Ja, ik vind het wel een heel mooi. Ja, en hoe bizar is de voetbalwereld nog steeds? Die zien we ook nog binnenkomen van Richard. Als Mark Diemers naar de Chinese Super League gaat.
Ja, waarom niet, hè?
Ja, ik zag hem niet 1, 2, 3 aankomen. Ik dacht dat hij wel op weg was naar FC Groningen. Maar FC Groningen hebben ze blijkbaar dus afgewezen. Twee keer een bot. Maar voor China, China zal wel iets meer betalen natuurlijk. Maar,
kijk, Diemers is net vader geworden. Hè?
Ja, zeker.
Dus in die zin zou je misschien zeggen, hij wilde die wel verhuizen. Aan de andere kant, China is volgens mij op dit moment ongeveer het land op de wereld met percentueel het minste aantal coronapatiënten. Dus wat dat betreft, voor een jong gezin is het een heel veilig land.
Ja, is dat
of
zo?
Hij ook naar Wuhan gaat of ergens anders heen, maar
ja, nee,
dat zal wel niet.
Ik zal even kijken. Waar
En Mark Diemers is natuurlijk inmiddels ook geen 21 meer. Ik weet niet of hij nog hoopt de Nederlands elftal te halen, maar ik kan me voorstellen dat hij dat uit zijn hoofd heeft gezet. En dat hij denkt, een hele goede financiële klappen maken, waarom niet? En dan gun ik hem, want Mark Diemers is een hartstikke aardige gozer en een goede voetballer, dus waarom niet?
Ja, hij zou...
Maar ja, het is wel de gekheid van voetbal. Daar heeft Joyce gelijk in.
Ja, hij zou naar Tianjin Qinghai FC gaan. En dan kijk ik even op de maps waar dat ligt. Even kijken. Tianjin.
Ja, dat ligt volgens mij. Ja, dat ligt volgens mij tussen Peking en Shanghai. En dan iets dichter bij Peking, als ik me niet vergis. Is dat niet die club waar Goodelli ook heeft gezeten?
Ja, voor mij wel. Nee. Oh, dit ligt wel. Oeh, jeetje, dit ligt wel. Tussen wat en wat zei jij?
Net onder Peking, dacht ik.
Nee, dat is een ander. Als ik dit, Tianjin Property Management, zie ik nu. Dat ligt in de provincie naast Hebei. En dat ligt wel. Dan ga je toch wel richting binnen Mongolië.
Oké. Nee, dan ben ik. Nee, dat is een hele andere club.
Nee, maar ik kan even kijken. Nemanja Goodelje, die speelde. Uiteindelijk.
Ja, die zat bij. Ja, volgens mij spreek ik het uit als Tianjin met een T.
Ja, maar dit is Tianjin Teda, maar ik weet niet of dat dezelfde club is, hoor. Tianjin Teda en Tianjin Tihai. Oké, even kijken.
Ik denk niet dat er nog heel veel mensen naar de podcast aan het luisteren zijn.
Ik denk dat mensen dit wel interessant vinden. Even kijken. Nee, de bekende spelers of oudspelers zijn onder andere Axel Witsel, Pato, Fabiano.
Niet de minste.
Nee, en even kijken, hebben we nog qua trainers, Cannavaro. Dus, dit is wel een, even kijken, dit is even, nee, dit is een andere, ja, dit is wel een andere, dus ja. Nou, dus niet naar de club waar Nemanja Goodelje ooit zei. Het is wel een mooi einde, dat we toch in China eindigen met deze podcast, die van links naar rechts ging, van boven naar beneden. Ik wil de Nestor bedanken van de FC Afkikken podcast. En voor mij,
zullen we afspreken dat ik alleen deze aflevering Nestor genoemd word? Dat we dat de volgende keer weer achterwege laten?
Ik zag het nou. Waar zag ik het nou? Dat moet ik het ook even erbij halen. Want waar was het? Dat zei ik aan het begin. Nestor, dat het best wel goed was. De vermelding. Toch ook dat je als Nestor dan ook wordt gezien als meest intelligente.
Ja. Maar ja, kijk, oude mensen zijn liever jong dan intelligent.
Okay. Steek deze maar in. Dit zegt Rob de Groundhopper. Groundhopper Rob. Die zegt: een Nestor kan worden omschreven als een eerbiedwaardige grijsaard. Het woord komt uit de Griekse mythologie van Homeros, waarin Nestor een wijze en verstandige koning is. Tegenwoordig wordt het woord af en toe nog gebruikt voor de oudste en wellicht meest wijze persoon van de groep. Nou, ik denk dat dat wel heel veel credits zijn, toch?
Oké, ik staak mijn verzet, want ik hoor.
Okay.
Dit is een hopeloze zaak.
Kan je de gerechten al ruiken?
Jazeker.
Oké. Nou, ik zou zeggen, ga lekker eten. Goed je weer gesproken te hebben, Christian. Vanaf nu veel vaker weer in de podcast. Dus als je dat leuk vindt natuurlijk, hè. Ik zeg het
jazeker.
Al.
Jazeker. Dat was vandaag ook weer leuk, Niel.
Ga lekker.
Ondanks Nestor.
Ga lekker eten. En nou, we spreken elkaar snel weer. Jullie in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren. En zoals gezegd, elke dag om 12 uur. fcafkikken.com, ja, daar kan je ook naartoe gaan. Nee, youtube.com/fcafkikken. Elke dag een live show van 12 tot kwart voor 1. Dus, en dan hoor ik, dan horen jullie snel weer een nieuwe podcast. In ieder geval bedankt voor het luisteren nu. En graag tot de volgende keer.